Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom bij een nieuwe week en dus een nieuwe BNR Breekt. Zometeen aandacht voor ons breekijzer. Dat is deze week de coronasituatie vraagt nu om een avondklok. Bel me nu om erop te reageren. 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Maar eerst, ja, het is een nieuwszender, dus we gaan naar nieuws. Een paar uurtjes geleden hoorden wij dat om 12 uur de nieuwe lijsttrekker, althans de beoogd lijsttrekker van de PvdA, bekend zal worden gemaakt. Wie dat is? Nou, allemaal spannend. Wacht op 12 uur. Maar Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever in Den Haag, we weten het al.
We weten het al, ja, het is uitgelekt. En dat wordt, ja, Lilianne Ploemen. En dat is eigenlijk nu ook al de opvolger van Asscher als tijdelijk fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de nummer 3 van de lijst. Zeer ervaren kandidaat, zij is natuurlijk minister geweest in het kabinet Rutte 2, ook al voorzitter geweest van de Partij van de Arbeid. Dus met die Ploemen kiezen ze voor, nou, wel een zeer ervaren kandidaat. Een aantal andere mensen waren natuurlijk afgevallen, hè, want je hoorde ook de namen rondzingen van Timmermans, Abu Taleb. Dat wilde de Partij van de Arbeid eigenlijk ook heel graag. Maar goed, dat werd het niet. Die wilde er niet aan beginnen. En nou, zoals we het nu horen, gaat de PvdA dus Ploemen voordragen voor het politiek leiderschap. En daar wordt dan later deze week nog tijdens het congres, het uitgestelde congres, over gestemd.
Ja, zaterdag is dat. Ik hoor ook af en toe wat kritiek van, ja, misschien is ze wat onbekend. Hè? Wij die het nieuws volgen kennen er allemaal wel. Ze is minister geweest, heeft best wel een staat van dienst. Maar kent het grote publiek haar ook, denk je?
Ja, die kennen er misschien nog uit het vorige kabinet. Maar goed, ze was minister van Ontwikkelingssamenwerking, hè, Buitenlandse Handel. Dus natuurlijk niet een enorme bekende Nederlander. En ja, de vraag is, gaat PvdA hiermee het goed maken? Want ze zitten natuurlijk nu, na die klap van bij de vorige verkiezingen met 9 zetels in de Kamer. Gaat Ploemen nou ervoor zorgen dat de Partij voor de Arbeid weer groot, ook nog midden in deze coronacrisis? Dus dat wordt een hele grote opgave voor haar. En ja, je hebt gelijk, ze is nog niet zo bekend. Ik heb ook de Twitterpagina gezien. Nog erg weinig volgers. Ja, ze moet toch wel ten opzichte van Lodewijk Asscher nog een paar schepjes erbovenop doen om het grote publiek te bereiken. Maar goed, ze is dus wel ervaren. Ze zou inhoudelijk heeft ze de papieren. En vervolgens nu in, hè, want het kabinet is gevallen. Dus heeft ze dan nog 2 maanden de tijd om ervoor te zorgen dat iedereen weet wie ze is.
Ja. Wat voor stel kunnen we verwachten als jij zo aan Ploemen denkt?
Nou, wat Ploemen anders maakt dan Asscher, is dat Ploemen echt sowieso de eerste vrouw, hè, bij de PvdA die dit gaat doen.
Nou, toen was de verbinding weg. We gaan het zo meteen misschien nog even verder praten met Sophie van Leeuwen. Maar op zich is het helemaal niet erg, want ik heb 2 andere vrouwen bij me in de studio die daar ook over kunnen praten. Ze waren hier toch al voor mijn panel in BNR Breekt. Vreneli Stadelmeijer,
ja,
directeur.
Ja, je staat te popelen.
Ja, ik zag jullie al voor de uitzending ook. Jullie willen heel graag reageren.
Ja, ja.
Maar ik ga eerst zeggen wie jullie zijn, anders is het ook zo raar voor de luisteraar. Vreneli Stadelmeijer, directeur en eigenaar van She Consult en auteur ook. En Carline van Breugel, jij was hier 2 weken geleden ook bij de allereerste uitzending van BNR Breekt. Nu ook, yes, bij de 11e uitzending. Kandidaat Kamerlid voor D66 en oud-voorzitter van de LSVB. Nou, ik geef maar even het podium aan jullie, want jullie willen allemaal heel graag reageren. Vreneli.
Ja, ik vind het echt geweldig nieuws. En ik vind het jammer dat Sophie het in het stukje een beetje vreemd als van, ja, Abu Taleb wil niet, dan maar Lilia, of dan maar Ploemen.
Misschien is dat wel zo.
Ja, maar dan nog hoef je dat niet zo te zeggen, weet je. Ik denk dat zij gewoon een fantastische kandidaat is. Dat het ook recht doet aan de geschiedenis van de PvdA. Een partij die zich altijd hard heeft gemaakt voor de emancipatie van vrouwen. En ik denk dat het nu gewoon ook echt tijd is voor de PvdA om met een vrouwelijke lijsttrekker te komen. Als ze dat nu niet hadden gedaan, ja, dan hadden ze ook echt wel een beetje voor aap gestaan. Dus ik vind het fantastisch, want we hebben nu de keuze uit bij liefst 4 vrouwen. Nou, dat is echt nog nooit vertoond in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Dus top.
Carline.
Ja, is nou, een
concurrent voor Kaag.
Vast ook, maar ja, ook heel erg goed nieuws, denk ik, voor vrouwenemancipatie, hè, wereld in Nederland überhaupt. Want zij heeft zich natuurlijk heel erg ingezet voor keuzevrijheid van vrouwen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. En ik denk dat het ook goed is dat het dan misschien eigenlijk het debat is wat meer over de inhoud kan gaan gaan, in plaats van over de schoenen van de dames. Dus dat zou ik heel mooi vinden.
Ja, ik weet ook niet wat voor schoenen Ploemen draagt. Maar is het dan een beetje flauw dat ik dan ook vraag van ja, ze is niet zo bekend? Of zeg je dat is ook wel dat mag wel een argument zijn?
Goeie vraag. Ik denk dat we altijd kritisch op elkaar mogen zijn als het maar niet puur om het vrouw zijn gaat. Nee. Dus dan moet je jezelf misschien afvragen, had je het ook gezegd als het een man betrof?
Man was geweest. Ja, ik denk het wel.
Oké, dan is het denk ik prima.
Oh, dan mag het wel. Okay. Ja. Sophie, je bent er inmiddels weer. Hè? Welke accenten gaat Ploemen nou leggen in haar, in haar rol als lijsttrekker, denk jij?
Ja. Nou, ik denk dus, kijk, het PvdA moet wel gewoon echt een verhaal gaan vertellen dat zij dus voor die zwakkeren in de coronacrisis opkomen. En je ziet ook in het verkiezingsprogramma, dat gaat over de woningmarkt, hè, de huren zijn te hoog, mensen kunnen niet meer in een huis wonen. Dus er komt bijvoorbeeld ook zo'n Prins Bernard tax als het gaat om de pandjesbazen. Ze gaat het opnemen voor de jongeren die de dupe zijn van de coronacrisis, hè, de flex werkers op de arbeidsmarkt, maar ook de basisbeurs die terug moet keren. Dus ik denk wel echt heel erg die sociale agenda en die mensen die het nu juist zwaar hebben vertegenwoordigen. Ik denk dat zij dat dus gaat doen. En ook nogmaals met dat persoonlijke verhaal van zij is de dochter van de melkboer, zij heeft die kansen gekregen. Waarom krijgen mensen vandaag de dag die kansen niet die zij wel heeft gepakt? Ja. Ze zal denk ik misschien ook een klein voordeeltje wel ten opzichte van Asscher die toch zelf meer uit de elite komt en daarmee misschien wel een geloofwaardiger verhaal zal pogen neer te leggen in die campagne. Tegelijkertijd, Iwan, de oppositie heeft het moeilijk op dit moment, want Rutte is aan zet, het kabinet is aan zet in de coronacrisis. En als je naar de peilingen kijkt, heeft de oppositie echt een grote achterstand, ook de linkse oppositie, en hebben ze dat tot nu toe helemaal nog niet waar kunnen maken.
Nee, dus gaat het haar lukken om die achterstand open te breken, zou je misschien kunnen zeggen. Nou was er nog een andere vrouw in de race, althans die naam hoorde ook wel eens, Ariep. Dat is hem ook niet geworden? Of wilde zij graag voorzitter blijven? Of wat is daar gebeurd?
Ja, van Ariep is eigenlijk steeds gezegd, zij wil heel graag door als voorzitter van de Tweede Kamer. En ja, daarom werd ze ook intern in Den Haag niet echt gezien als de opvolger van Asscher. Ik denk dat ze dat persoonlijk ook dus niet ambieert. En ze heeft ook net niet die ervaringen die Ploemen wel heeft. Als je minister bent geweest, dan weet je donders goed hoe het aan de andere kant werkt, hè, in vak K, waar het kabinet zit. En dat is natuurlijk ook hele belangrijke ervaring voor een politiek leider, om op die manier ze kunnen proberen schaakmat te zetten. En ervaring die Ariep nou net weer niet heeft. Nee. Dus ja, die zag ik wel een beetje aankomen. Maar goed, we moeten het nog officieel rondmaken aanstaande zaterdag. Kan eigenlijk niet anders dat dit gewoon nu helemaal doorgaat en dat daar volle steun voor zal komen.
Dankjewel, Sophie van Leeuwen in Den Haag. Jullie nog iets erover te zeggen?
Ja, nou, wat ik wel mooi vind aan Ploemen is dat ze ook gewoon daadkracht laat zien. Hè? Op het moment dat Trump zijn steun introk voor abortus voor vrouwen. Nou, echt, kwam ze meteen met een fonds, She Decides. Dat werd wereldwijd opgepakt. En dat is gewoon, ja, dat getuigt van visie, dat getuigt van daadkracht. Dat getuigt ook van betrokkenheid bij mensen. Vrouwen in dit geval die het moeilijk hebben, die in nood zijn. Sophie zegt ze is niet zo bekend.
Nou, dat zei ik.
Dat zei jij. Ja. Nee, maar dat zei Sophie ook in het dingetje. Jullie vinden het allebei. Ik vraag het me af. Ik denk dat ze zeker bij vrouwen enorm bekend is. Het is niet voor niks ook dat ze steeds bijvoorbeeld bij de dingen van die Linda organiseert, bijvoorbeeld steeds weer naar voren gehaald wordt. Ik denk dat die bekendheid nog wel eens mee zou kunnen vallen.
Maar ook voor jonge vrouwen denk ik met name. Ja. En heel mooi dat daar dan nu nog een voorbeeld is voor jonge meiden die ambitie hebben.
Ja. Precies. Ja.
Het wordt dus, je zegt vier vrouwen, dus Ploemen, Kaag,
Marijnissen en Ouwehand.
Ja, ja. Het wordt lastig kiezen voor jou nog.
Ja.
Of 17 maart.
Ja, ja zeker. Ja, dat wordt zeker lastig kiezen. Ja.
Dus je mag ook gewoon op mij stemmen hoor.
Ja, je mag ook op
ook een vrouw.
Stemmen,
ja. Ja.
Ook een vrouw.
Ja. BNR breekt.
En een jongen.
Breekijzer.
Goed, sorry. Met enige vertraging gaan we alsnog naar ons breekijzer. Er hebben al wat mensen gebeld, maar die hebben inmiddels ook weer opgehangen. Dat snap ik, want die dachten het gaat over bloemen. Huh, ik bel toch over de avondklok. Ja, bel nog even terug, want we gaan het daar nu echt over hebben. Die invoering van die avondklok die lijkt na het corona-overleg in het Katshuis gisteren weer een stapje dichterbij. Het OMT, Outbreak Management Team, maakt zich ernstige zorgen over de verspreiding, vooral van die Britse coronamutant. Het demissionaire kabinet spreekt er vandaag over. Gaat ook in overleg met de veiligheidsregio's. Er is weer overleg met de burgemeesters dus. Ga ik ook over praten met Marco Zanoni, directeur van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Goedemorgen, Marco.
Goedemorgen.
Een avondklok. Ja, we hebben vorige week al een keer een stelling gehad. Een avondklok, dat is een soort bewijs van falend beleid. Als je een avondklok nodig hebt, ja, dan heeft al het andere niet geholpen. Het lijkt me te helpen voor de virologische situatie misschien. Hoe kijk jij naar die avondklok?
Nou ja, toch wel een beetje conform de stelling die je aanhaalt. Hè. Dat is een hele zware maatregel die je van stal haalt op het moment dat andere maatregelen niet genoeg effect hebben. En het boeiende, maar ook het ingewikkelde is wel, er is veel kritiek op het kabinet geweest dat ze vaak te laat was met maatregelen, of te lang wachten tot echt niet anders meer kon. Nu is er een maatregel die op tafel ligt die wat proactiever is, voordat het te laat is. En nu is de discussie of het niet te vroeg is. Ja. En of het wel nodig is. En dat toont de ingewikkeldheid van dit soort beslissingen.
Dus is het dan toch dat je denkt, ja, als het voor jou, als je moet afwegen, dan slaat het toch door van doe het dan maar nu.
Nou, ik denk wat de heer Bruls ook eerder zei, daar is natuurlijk wel een overtuigend argument voor nodig. Dus je hebt wel echt een hele goede analyse nodig. En ook een inschatting, voor zover dat kan, hè, van hoe gaat deze maatregel bijdragen aan de maatregelen die er al zijn. En als dit een grote impact kan hebben, of als andere maatregelen nog veel minder effect hebben. En je ziet daadwerkelijk die Engelse situatie op je afkomen. Ja, dan kun je niet heel veel anders. Maar licht zal die nooit zijn. Want de impact op mensen thuis moeten blijven. De mensen die het al psychisch moeilijk hadden. Eenzaamheid. De gevolgen zijn natuurlijk net zo groot. Dus ik zou benieuwd zijn. Avondklok is één. Wat zijn de uitzonderingen? Wat mag er wel? Het is wel dat totaalpakket waar we het dan over moeten hebben.
Ik ga zo aan Frenelie en Carline in de studio vragen wat ze ervan vinden. Eerst even oproep om te bellen. 020-468-4x0 als je wil reageren. 020-468-4x0. Rogier die heeft gebeld en is het geloof ik niet helemaal met je eens, Marco. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jan en gasten. Ik wou even zeggen dat de avondklok is een bizarre maatregel die geen effect heeft. Want je kunt overdag nog meer besmet worden in de supermarkt of op Schiphol of in de bouwmarkt dan 's avonds tussen 8 en 4. Want ik jog regelmatig 's avonds en ik zie amper honden zie ik nog wel en een bijbehorend baasje. Maar voor de rest is het muisstil.
Ja.
Is flauwekul. Maar sterker nog, ik vraag mij af, en dat is een daaraan gekoppelde vraag, is het wel legitiem dat Rutte überhaupt nog die crisis bestuurt, want hij heeft strafbare feiten gepleegd. Hij heeft de capaciteit, de crisis veroorzaakt in de zorg, door 10 jaar te bezuinigen. En ik vraag me af, wat doet die man daar nog?
Ja, Rogier, ga even onderbreken, want je verbinding is een beetje slecht. Maar jij zegt aan de ene kant avondklok niet nodig, want ik zie 's avonds toch al niemand op straat. En aan de andere kant kan Rutte dit eigenlijk nog wel doen, nu ze demissionair zijn. Marco, ja, dat is op zich wel ik weet niet of jij zelf wel eens een rondje loopt in je omgeving. Bij huis, ja, het zal wel. Ik zie ook niet zoveel mensen meer 's avonds op straat. Het is toch al uitgestorven.
Ja, het gaat natuurlijk niet om naar wie je 's avonds op straat tegenkomt. Het gaat om dat er toch mensen zijn die meer mensen thuis ontvangen. Dat er toch feestjes zijn. Hè, dat er toch mensen elkaar treffen in groepen. Wat het kabinet met zo'n maatregel hoopt tegen te gaan. Sterker nog, ik kan me prima voorstellen dat er uitzonderingen zijn op die avondklok. Dat je bijvoorbeeld nog wel in je eentje mag hardlopen, de hond mag uitlaten, et cetera. Maar ik snap heel goed wat meneer zegt. Natuurlijk is het niet genoeg om het alleen maar in de avonduren te doen. Maar ja, een ochtendklok of eigenlijk een keiharde lockdown. Hè, dat je de hele dag niet naar buiten mag zonder goede reden en een briefje waarop staat wat die reden is, zoals in Frankrijk eerder. Dat is natuurlijk ook een alternatief wat nog zwaarder is. En eigenlijk is dit nog een stap daarvoor om niet toe te hoeven naar een algeheel soort van verplichte binnenblijven. Dus je kan het ook zien als dit zit daar juist nog voor om nog verdergaande maatregelen te voorkomen.
Carline, ben jij al op alle streamingdiensten aangesloten om hele avonden inderdaad achter de tv te hangen?
Ik vermaak me op zich wel 's avonds. Maar wat wel een probleem vind, is dat je toch je ja, je vrijheid wordt best wel beperkt. Hè. Dus inderdaad, dat rondje wandelen, of als je je wat alleen voelt om even te gaan eten met een vriend of vriendin, dat is denk ik wel een groot gemis voor veel mensen. En dan kijken we naar wat het effect daarvan is. Ja, ik vraag me dat wel een beetje af. Ja. Want zorg je er nu niet voor dat degene die een feestje willen houden, dat die om 7:15 beginnen, mm-hmm, en na 4:00 s'nachts eindigen.
Ja.
Of erger nog, lekker bij elkaar met z'n allen gaan logeren.
Ja. Ja, nou, goede vraag, Friendly.
Ja, kijk, weet je, Rutte zegt gewoon, je moet er thuis blijven, ja, met z'n allen. Overdag en 's avonds. Ja. Dus ik, zo'n avondklok, volgens mij is dat helemaal, ja, jij zegt, mensen hebben behoefte aan sociale contacten. Dat is ook zo, maar dat kan je ook overdag doen. Waarom moet je 's avonds met iemand gaan eten? Je kan toch ook een boterhammetje tussen de middag eten in het park, of op de hei, of wat ook. Dus ik zie de sociale impact van zo'n avondklok zie ik niet zo heel erg. Mm-hmm. Behalve voor de mensen die de regels al overtreden.
Ja. Die blijven dat toch wel doen.
Ja, nou, die mogen dat dus niet meer doen. Mm-hmm. Dat lijkt me dus goed. Dus ik ben voor die avondklok.
Ja.
En ik snap dat de handhaving ingewikkeld is. Maar ja, problemen zijn er om op te lossen. Dus daar moet je iets op kunnen verzinnen, denk ik.
Nou, Marco, kan jij ons een beetje meenemen in dat proces? Hè? Stel nou, je wil dit gaan doen, je gaat dit in praktijk brengen. Hier wordt al weken over gesproken. De geesten worden er een beetje rijp voor gemaakt. Stel je zegt, we willen zo'n avondklok. Nou, dan lijkt het me allereerst handig dat je daar politiek brede steun voor hebt. Hè? En bij die burgemeesters enzovoorts. En dan?
Ja, en dan moet het nog geïmplementeerd worden. Dus dan moet helder zijn over wie hebben we het. Wat zijn de uitzonderingen? Daar komt dan een regeling voor waarin dit beschreven staat. Dan moet je als politie, en daar is de politie al mee bezig, een enorme operatie logistiek. Hoe gaan we dat dan handhaven? Wie doet wat? En ik denk dat je vooral moet voorkomen dat er wordt natuurlijk veel, of natuurlijk, er wordt verwezen naar de oorlog en het roept allerlei nare vergelijkingen op. Tegelijkertijd moet je voorkomen dat het lijkt alsof een soort oorlogsbeeld gaan creëren. Er komen geen roadblocks, er komen geen checkpoints op allerlei plekken of barricades. Het zal zijn dat je een systeem moet hebben waarmee je kan aantonen dat je tot een uitzondering behoort en wel op straat mag zijn om die tijd. Dat kan dus een formulier bijvoorbeeld zijn. En in andere gevallen is het eerder, om, als je niet op straat mag, is iedereen die wel op straat is, dat is een aanleiding om aan te spreken,
ja,
door handhavende instanties. Maar je moet wel heel goed bepalen wie wel en wie niet en onder welke voorwaarden. En dat is iets wat in eigenlijk elke maatregel waar zo'n mogelijkheid zat van uitzondering, is altijd ingewikkeld. In de communicatie, in de handhaving. Dus dat zou echt heel goed voorbereid moeten zijn voordat het ingaat. Maar in de praktijk zal het op straat niet heel veel anders uitzien in de zin van handhaving, maar kan je aangesproken worden. En ik denk ook dat de hoop is dat een flink aantal mensen door zo'n maatregel zich er gewoon wel aan houden. En eerst dachten, want je mocht natuurlijk gewoon op straat, hè? Je mocht met twee mensen buiten zijn. Dus er zijn echt heel veel mensen die zich wel aan die maatregelen houden. Dus dat is een direct effect. Anderen zullen misschien het risico wat minder willen nemen. Dus het is een grote organisatie van inplannen, van hoe ga ik toezicht houden. Het is communicatief een grote operatie. Wat mag wel, wat mag niet en hoe bereiken we mensen? Hoe helpen we mensen die steun hebben, omdat die wel die extra impact ondervinden? Dus dat zijn allemaal dingen die uitgewerkt moeten worden, gecommuniceerd moeten worden. En het moet goed opgeschreven worden in de regeling. Dat het niet 100 varianten zijn waar iedereen zijn andere interpretatie bij heeft. En wat je zegt, de Kamer moet nog akkoord. En tot nu toe was de Kamer dat natuurlijk niet.
Nee. Ik heb zo nog wel een vraag over die handhaving. Ook nog wel een vraag over die politiek. Maar Ronald Klaassens hangt aan de telefoon. Die heeft gereageerd door te bellen naar 020-468-4x0. Kan jij ook doen door te reageren. 020-468-4x0. Ronald, goedemorgen.
Goedemorgen, zijn Ronald Klaassens. Ik ben er niet mee eens. Want wat betreft alles wat er gebeurt op straat is eigenlijk best wel stil op straat,
ja,
naar achteren.
Ja.
En als ik mijn dochter niet meer naar het werk kan, dan kan er niet meer geopereerd worden. Want ze gaat bij de trein en ik wil toch haar ophalen en wegbrengen. Ja. Dus dan heb je toch wel een logistiek probleem. En de treinen kunnen niet meer rijden dan eventueel.
Ja.
Dus dat zijn van die dingen dat je hoe ga je dat oplossen dan?
Ja, want jouw dochter mag natuurlijk nog wel naar je werk. Maar ja, mag jij je dochter ook nog ophalen, is natuurlijk de vraag. Gerjan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Gerjan. Ja, ik vraag mij af, wat heeft het voor zin om een avondklok in te stellen? Noem maar één Europees land waar een avondklok is geweest, waar het geholpen heeft. Ik bedoel, Spanje, Italië hadden de strengste lockdown in mei in heel Europa. Hè. Spanje zijn de mensen dus voor 6 of 8 weken letterlijk gewoon binnengebleven. ook daar is een tweede golf gekomen, ook daar is corona teruggekomen. Dus verzin een andere oplossing. Nou, dat opsluiten van mensen, dat is bewezen, heeft geen zin. Dus verzin een nieuwe list, zou ik zeggen.
Nou, dat is gewoon niet waar, hè? Want opsluiten van mensen heeft wel degelijk zin. Want het virus verspreidt zich via mensen. Dus je moet het intermenselijke contact zoveel mogelijk bestrijden. En ik denk dat we daar gewoon hard op in moeten grijpen. Want er zijn zoveel ondernemers die het nu gewoon zo ongelooflijk moeilijk hebben. Bedrijven die moeten sluiten. Met alle gevolgen van dien. Dat je moet nou niet door blijven modderen. Nee, je moet zorgen doorpakken. Totdat we allemaal gevaccineerd zijn. Of dat er goede medicijnen zijn. Dat vind ik trouwens ook nog wel een ding. He, waarom mikken we alleen maar op vaccinatie?
Hoor je nooit wat over, hè?
Je zou toch ook zeggen van. Die vaccinatie, is dat niet gewoon anticonceptie is voor mannen, dat je met een heleboel van die spermacellen met een medicijn te werken, dat is ingewikkeld. Hè? Terwijl als je gewoon goede medicijnen hebt die werken, is misschien wel veel effectiever. Ja. Dan maakt het niet uit wie er ziek wordt. Hup, pil erin, klaar. Ja. Is te simpel, snap ik ook wel.
De kruidvat halen.
Ja. Maar is dat niet een veel simpeler oplossing? Maar vooralsnog hebben we het probleem dat de zorg het niet aan kan. Nou, wat je niet wil zijn Italiaanse toestanden zoals in Londen. Dus we moeten gewoon wat doen.
Ja, maar welk probleem denk ik nu best wel mist in de discussie is eigenlijk de situatie van jongeren en de impact van jongeren. Het is namelijk voor jongeren, heel veel mensen wonen alleen of ze hebben niet eens een partner, dus dan zijn ze heel veel alleen. En juist die avonden, dat weet ik ook uit ervaring, kunnen dan best wel zwaar zijn. Ja. En als we het nu puur hebben over een avondklok en je moet toch niet bij elkaar op bezoek gaan, dan gaan we wel een beetje voorbij aan de psychologische gevolgen. De Nationale Jeugdraad maakt zich daar vandaag ook hard voor die Blue Monday van jongeren die gewoon ontzettend aan het vereenzamen zijn en nul grip of nul houvast hebben.
Maar er zijn ook ondernemers die het touw al aan de trap hebben hangen, bij wijze van spreken, omdat ze het gewoon niet redden. Hè? Dus ik bedoel, er zijn ook ongelooflijk veel ondernemers die gewoon in psychische nood zitten.
Ja, dat doe ik ook niks aan af. Alleen ik denk wel dat een verschil is voor naar buiten gaan. Dat het voor die jongeren nog wel een groot verschil maakt als dat nog kan. En dat het effect van zo'n avondklok nog te bekijken is of het effect heeft voor die ondernemer. Dus dan in die zin vind ik dan die psychologische gevolgen wel even wat dringender.
Maar jij niet, vrienden?
Nee, ik denk dat we nu gewoon ervoor moeten zorgen dat we die besmettingsgraad naar beneden brengen. Dat die Engelse variant, die Zuid-Afrikaanse variant, dat die gewoon geen voet aan de grond krijgt. Dat we het beheersbaar houden in de zorg. En dat je dus ook als je een hartaanval krijgt, dat je gewoon naar het ziekenhuis kan en geholpen wordt. Dat lijkt me belangrijk. En dat moeten we gewoon even volhouden. En dan gaan die vaccinaties werken en dan hebben we hopelijk ook betere medicijnen.
Als het dan ook bewezen effectief is, dan is het inderdaad denk ik iets waar we het over kunnen hebben. Maar zolang we daar geen duidelijkheid in hebben, vind ik dat best wel een
Er werd ook van mondkapjes gezegd dat het niet hielp. En nou moeten we allemaal met een mondkapje oplopen. Dus ik zou zeggen, we moeten gewoon alles doen wat we kunnen verzinnen.
Ik heb zo het idee dat jullie hier niet uit gaan komen.
Nee, dat denk ik ook. Hoeft
free
ook niet.
To disagree.
Caroline, D66 is ook wel, geloof ik, de partij in de coalitie die het meest dwars ligt nog over. En dat zijn al die argumenten die jij nu noemt?
Ja, zeker. Onder andere, ook wel. Dit is ook wel mijzelf, de jongeren, nog wat explicieter misschien. Maar ja, zeker, dat komt overeen. Ja.
Marco, ik wil het nog heel even hebben over de handhaving. Jij zei al van, je krijgt allerlei uitzonderingen. Mensen met een hondje, die had ik ook al gehoord. Maar alleen joggen, dat was een nieuwe voor mij. Daar beklaagt de politie zich ook over. Van die handhaving, hoe moeten we dat nou doen? Moet je een soort van 100% handhaving hebben om dit efficiënt te kunnen doen? Of kan je ook zeggen, het principe is er, mensen gaan dan, als het goed is, niet meer de straat op en dat helpt allicht wat? Of is dat te zwak?
Nou, het is absoluut die combi. 100% handhaving is gewoon niet mogelijk. Nee. Dus dat is nu ook niet mogelijk op geen enkele van de maatregelen. Het doet voor een grote groep mensen doet dat al wat, omdat ze zich er gewoon aan gaan houden. Anderen calculeren misschien het risico in of je wel of niet gaat proberen te overtreden. Ik denk dat wel meevalt. Ook de politie en anderen zitten niet te wachten, hè, om als een soort boeman iedereen alleen maar de hele tijd op aan te spreken op wat iemand niet goed doet. Mm. Ik denk dat het wel makkelijker is. Simpelweg, wat ik net ook al zei, sommige dingen mogen gewoon nu nog. En soms zijn er oproepen, ook van het kabinet, om iets niet te doen wat nog wel gewoon mag. Hè. Dus het blijven persoonlijke afwegingen. Ik denk het punt wat net werd gemaakt. Natuurlijk moet je bijvoorbeeld kijken naar vitale beroepen. Het zou raar zijn als je inderdaad in het ziekenhuis werkt, in de avondploeg en de nachtdienst en je mag niet naar je werk. Dat zijn natuurlijk voorspelbare uitzonderingen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je met een verklaring van een arts, en je hebt inderdaad problemen, of het is echt heel belangrijk voor jou om dat sociale contact te hebben, tot dat ook een uitzonderingsmogelijkheid mogelijkheid is. Dus het is wel echt een mooi voorbeeld van iets waar we in de eerste lockdown niet zo snel over na zouden hebben gedacht. Wat er nu, wat mij betreft, absoluut bij hoort. Maar die handhaving gaat niet 100% zijn. Het gaat eerder aanspreken zijn. Het is elkaar aanspreken. Een vorm van sociale controle. En niet om alles maar door te klikken, maar wel om te denken, zou dat dan wel een goed idee zijn? En ja, er zal ook gehandhaafd moeten worden. En dat merk je ook dat mensen ook willen. Want ja, als ik me aan de regels hou en iemand anders niet, dan moet er ook een gevolg aan zitten. Dus ja, er zal zichtbaar gehandhaafd moeten worden. 100% wordt het niet.
Dankjewel, Marco Zanoni, directeur van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Zometeen praat ik verder met mijn panel. Onder andere over de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam gisteren. Toch over die sneakers van Sigrid Kaag. En ook over het debuut van Sven Kokkelman en Talita Muze bij Op1. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Mijn panel bestaat vandaag uit Vrenelien Stadelmeijer, directeur en eigenaar van SheConsult en auteur. En Carline van Breugel, die is kandidaat Kamerlid voor D66 en oud-voorzitter van de LSVB. En we beginnen met even gewoon een rondje trending op de socials. Even kijken, wat zijn nou onderwerpen waar mensen over praten? Een van de trending onderwerpen nu is nog steeds hashtag Museumplein. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Hashtag thuisonderwijs. Ja, dat zal nog een tijdje gaan duren. Nu we sinds gisteren definitief weten dat de basisscholen en kinderopvang dicht blijft tot 8 februari. Daar ga ik zo nog even over praten met Carline, want die wil er geloof ik iets over zeggen. Ik heb wel zo'n idee waar het over gaat. En ook hashtag Blue Monday. Dat is vandaag weer. Hebben jullie Blue Monday? Het is geloof ik een fabel, hè?
Nee, heb ik nooit last van.
Nee. Ik hoor ook mensen zeggen die zeggen, ja, door corona is Blue Monday dit jaar nog erger.
Nou, kijk, er is wel wat aan de hand. Hè. Je zei het net ook al over thuisonderwijs. Wat wij bij ons in de praktijk zien, hè, we hebben 22 vestigingen in Nederland. Wij coachen en trainen hoogopgeleide vrouwen. Ja, het is echt een lawine aan vrouwen met stress- en burn-out klachten. Dat is echt wel, wordt ook veroorzaakt doordat vrouwen gewoon toch al die zorgtaken en het thuisonderwijs in hun mik geschoven krijgen en naar zichzelf toetrekken. Ja. Het is een combinatie, hè? Ja. Maar het is echt dramatisch. Ik hou me hard vast.
Ik heb zo'n idee dat jullie het hier wel over eens zouden kunnen gaan worden.
Ja, dat denk ik.
Ja,
ook.
Dat denk ik. Ja.
Want jij wilde wel wat zeggen over het thuisonderwijs. Maak je natuurlijk zorgen om?
Zeker, ja. Nou, ik maak me er wel heel erg zorgen om. Ja, omdat onderwijs natuurlijk een hele veilige plek voor kinderen en ook een belangrijke plek om eerlijke kansen voor kinderen te creëren. Dus soms als kinderen een leerachterstand hebben, daar juist wat extra tijd en aandacht in te investeren. Nu is het natuurlijk wel zo dat kwetsbare kinderen naar school kunnen. Maar het is ook maar de vraag of de ouders dat dan vinden, dat dat de kwetsbare kinderen zijn en dat die ook daadwerkelijk op school aankomen. Nou, en daardoor creëer je eigenlijk een hele groep kinderen die een grotere achterstand heeft dan ze überhaupt al hadden gehad en die misschien ook onveilig thuis zit. Ja. Dus nou, wat mij betreft gaan die scholen zo snel als het veilig kan ook echt weer open, ja.
Ja, maar dat is natuurlijk precies de crux. We hebben die Britse coronamutant, waar nog veel onduidelijk over is, maar die verspreidt zich in ieder geval sneller. Inderdaad, je zegt zolang het veilig kan, dus nu kan het niet.
Nee, ja, maar dus wel echt prioriteit daarop. Ja. En dat mis ik soms wel, dat we het idee hebben dat we thuis allemaal netjes onze kinderen les aan het geven zijn, terwijl heel veel ouders dat gewoon helemaal niet doen.
Nee joh, maar dat kan toch ook niet? Ja, get real man.
Ik snap het ook niet zo. Ja. Ik ben toch geen docent?
Je zal het maar te doen geven dat je gewoon en aan het werk moet en dan moet je je kinderen leren optellen en aftrekken. Hou toch eens op man, dat gaat toch helemaal niet?
Ja. En jij zei, ik zie dat vrouwen er er moeilijk mee hebben.
Ja, enorm.
Hebben ze er moeilijker mee dan mannen?
Ja, ja, nou, vrouwen trekken het eerder naar zich toe, maar vrouwen krijgen het ook veel eerder in hun mik geschoven. Hè. We een tijdje geleden lazen we in de krant een artikeltje dat je hotelkamers kon huren als je geen werkplek thuis had. Dat was in de vorige golf. Dus wij dachten, goh, interessant, laten we eens gaan kijken. Dus we hebben een aantal grote hotels opgebeld, zo van, hoe is dat? En wie zijn dat die dat doen? Alleen maar mannen.
Oh, ja. Die ontvlucht het huis gewoon.
Ja, die gaan gewoon weg. Ja. Die zeggen, joh, weet je wat? En dat is ook wat wij van vrouwen horen. Van de man confiskeert de studeerkamer. Ja. En de vrouw moet maar aan de keukentafel haar werk doen. Ja. En vrouwen pikken dat dan ook. Hè. Dat is natuurlijk ook weer een ding dat je denkt,
hoe kan dat?
Waarom laat je dat gebeuren? Nou ja, die man die brengt het grootste inkomen mee. Die gaat vol bravoure. En die heeft er hele verhalen over dat het bij hem echt niet anders kan. Ja. En wij zijn toch wat minder in staat om onze positie op te eisen. We hebben daar misschien wat minder zelfvertrouwen ook in. Kortom, we laten het gewoon gebeuren. Dus die kerels die gaan gewoon allemaal leuk op de boot zitten of in een hotel of op de studeerkamer. En vrouwen draaien ervoor op. Nou, dat gaat gewoon niet.
Herken je dat beeld ook, Carline?
Nou ja, ik hoop dat het iets minder erg is dan je het schetst. Maar ik herken wel dat ik heb ook, ben hier ook op afgestudeerd over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat vrouwen de neiging hebben om meer zorgtaken naar zich toe te trekken. Ik heb wel het idee dat mijn generatie misschien alweer een stapje verder in is. Maar misschien is dat ijle hoop. Om die taken toch eerlijker te gaan verdelen. Ja,
kijk, weet je, natuurlijk zijn er mannen die het hartstikke goed doen. Dat is gewoon zo. Je hebt ontzettend veel hartstikke leuke mannen die het fantastisch doen.
Stofzuigen elke week.
Ja, kijk, nou, dan ben jij...
Mijn vriend kookt, maar ik doe altijd afwas. Nou. Want dat kan hij niet. En ik kan niet koken. Het helpt echt niet.
Ja, ja, het grappige is dus dat je in homoseksuele relaties zie je dat probleem dus veel minder. Hè? Daar wordt het veel eerlijker verdeeld over het algemeen dan in heteroseksuele relaties, weten we uit onderzoek. Dus ja, je ziet, nou ja, daar ben ik niet de enige in, maar je ziet heel veel onderzoeken geven aan dat vrouwen daar toch een probleem mee hebben. Er is recent ook bijvoorbeeld Amerikaans onderzoek verschenen, waaruit blijkt dat vrouwen dubbel belast worden in die coronacrisis. En dat dus een kwart van de vrouwen, een kwart, hè, mind you, een kwart, overweegt de baan op te zeggen.
Ja.
Zo hoog is de druk. Nou, dat wil je gewoon echt niet.
Ik wil nog even coronaverlof. Er wordt nu in Den Haag nagedacht over een coronaverlof dus. Dus dat je dan doorbetaald krijgt en wat minder gaat werken om voor je kinderen te zorgen. Dus nou, laten we minister Slob er even bij helpen. Dan moet het kabinet ook iets aan gaan bijdragen. Carline, hoe zou zo'n regeling er wat jou betreft uit kunnen zien?
Ja, dat is wel een goede vraag. Nou kijk, ik heb zelf geen kinderen. Ben ik nog niet helemaal in de leeftijd daarvoor. Maar ik denk dat het belangrijk is om inderdaad mensen in staat te stellen om dat thuisonderwijs te kunnen geven en om zelf niet overwerkt te raken. En of dat dan een dag per week zou moeten zijn of meer. Ja, ik vind dat moeilijk in te schatten, maar misschien kun jij mij daar ook een beetje helpen?
Ja, nou, ik denk dat het een goed idee is om na te denken over wat extra verlof voor ouders. Dus niet alleen voor moeders, maar ook voor vaders. Dat is denk ik belangrijk. Je ziet ook een aantal grote bedrijven die hebben bijvoorbeeld een oppasservice ingehuurd voor hun personeel. Hè. Je ziet ook dat bijvoorbeeld PABO-studenten aanbieden om homeschooling te komen doen. Nou, ik denk dat we echt naar zulk soort oplossingen moeten gaan kijken om het voor die werkende ouders gewoon een beetje makkelijker te maken. Want het loopt ze echt over de schoenen nu.
Ja, en dat de overheid daar dan aan moet bijdragen is zonneklaar.
Lijkt me wel. Overheid helpt ook ondernemers. Lijkt me wel.
Oké. Er is nieuws wat net binnenkomt, dat we toch even moeten melden. Want we zijn immers een nieuwszender. Dat is dat Hans de Boer is overleden. De VNO-NCW-oud-voorzitter. 66 jaar was die. En, dat is inderdaad heel erg jong.
Net afgezwaaid.
Ja, tot september vorig jaar was die voorzitter van VNO-NCW. En inmiddels dus overleden. Ik weet de achtergrond daar niet van. Hij werd eind vorige week getroffen door een zware hersenbloeding.
Oh,
lezen we net
erg
op teletext.
Ja.
Dus dat is nieuws wat nu binnenkomt. En dat weet je
okay.
Ja, ook weer. Het is een beetje cru, maar we moeten het wel even melden. Ja. Laten we even een rondje doen met verhalen die jullie zijn opgevallen in de media, in het nieuws. Carline, ik wil met jou beginnen.
Ja, nou, een verhaal wat mij opviel stond in het FD. Dat ging namelijk over Sigrid Kaag. Nou, er is natuurlijk veel over geschreven de laatste tijd. Maar wat ze daar heel erg aankaarten is het verschil tussen hoe we naar een politica en naar een politicus kijken. He, en dat we bij vrouwen de neiging hebben om eigenlijk heel veel irrelevante zaken te gebruiken om onze mening op te stoelen of diegene competent is. Mm-hmm. Nou, en Sigrid heeft daar, zoals jullie vast ook hebben meegekregen, best wel veel last van. Het gaat veel over haar, het gaat over haar schoenen. Soms maken mensen nog een uitstapje naar haar man en waarom ze dan niet zijn achternaam heeft.
Ja.
Zij wordt heel erg daar als op persoon op aangesproken en het gaat eigenlijk weinig over wat zij heeft bereikt. En ik vind dat best wel schadelijk, vind ik heel schadelijk eigenlijk. En het meest erge daarvan vind ik misschien nog wel dat de enige oplossing bijna lijkt meer vrouwen op die plek. Nou ja, we hebben er nu 4, maar dat gaat natuurlijk veel te lang langzaam. Dus ja, ik kan me daar heel erg zorgen over maken van hoe we nu daadwerkelijk ervoor kunnen zorgen dat er wat meer eerlijkheid komt. En ook dat we vrouwen, dat we die stereotyperingen, dus een goede leider is dominant en competent, en een goede vrouw die is bescheiden en zorgzaam.
Dienend, op de achtergrond.
Ja. Hoe gaan we dat bij elkaar brengen?
Ja. Nou, ja. Emily, hoe gaan we dat elkaar
brengen? Daar werk ik met SheConsult al 14 jaar aan. Ja. Om daar veranderingen in aan te brengen. Kijk, als het heel makkelijk op te lossen was, hadden we dat natuurlijk al lang gedaan. Dus het is een complex probleem. Maar de oplossing is toch meer vrouwen op allerlei soorten posities, waardoor je het beeld van een sterke leider verandert in van een blanke witte man. Mm-hmm. In het kan een vrouw van kleur zijn of een man van kleur. Maar dat beeld wat gemengder is. Maar overigens is dat wel interessant, want die Ab Dijksterhuis, professor in Nijmegen, die heeft onderzoek gedaan naar wat je nu karakteristiek is voor een leider. Hè. Nou, er wordt altijd gezegd man, blank, ja. Blanke man. En we weten bijvoorbeeld uit onderzoek, precies, grijs. Ja. Maar hij kan bijvoorbeeld voorspellen aan de hand van de kaakbreedte van de presidentskandidaten in Amerika wie er president wordt. Want degene met de breedste kaak, die straalt het meeste mannelijkheid uit. Ja. En die wordt president.
Dat zijn klassieke dingen die gewoon in ons voorgebakken
zitten.
Ja, dat
zit
allemaal.
Gewoon in ons voorgebakken. En zo weten we bijvoorbeeld ook, er is onderzoek gedaan, hebben ze gekeken naar het uiterlijk van alle Fortune 500 CEO's. Hè? Nou, wat blijkt, het zijn allemaal mannen. Ze hebben allemaal een goed gebit. Ze zijn allemaal 10 centimeter langer dan de gemiddelde man. En allemaal 5 kilo te zwaar.
Ja. Ja.
Dus dat is het plaatje. Dat is de mal waar je in moet passen om CEO te kunnen worden. En daar hoort gewoon geen vrouw bij. Dus die mal moet anders.
Ja. En jij zegt, we zijn bezig met... we zijn allemaal bezig om dat op te... Je probeert allemaal in je vertegenwoordiging dat op te lossen. Daar iets aan te doen.
Ja,
als we het gouden ei hadden, dan was het natuurlijk makkelijk geweest.
Ja, maar wat we wel uit onderzoek weten...
Wat ook wel opviel bij Kaag is dat... We hebben natuurlijk de documentaire zitten kijken van haar. En dan zie je ook dat zij tegen al die dingen aanloopt. Ja. En ergens maakt dat haar ook sterker, want zij moet er continu tegenaan vechten.
Tuurlijk,
en dat maakt haar wel een sterkere leider misschien.
En dat maakt dat vrouwen die op die positie zitten, die zijn zo onwaarschijnlijk goed.
Ja.
Die hebben zo hard moeten knokken, die hebben zich zo moeten bewijzen. Die zijn zo onwijs goed, daar kan je gewoon niet meer omheen.
Nee.
Dus dat is wel prachtig.
Ja, maar ik denk ook dat het lastige hiervan is dat jonge vrouwen gewoon veel minder een voorbeeld hebben. Ik had zelf niet heel...
Zeker.
Ik had geen duidelijk voorbeeld. Toen iemand tegen mij zei, zou je niet Kamerlid worden? Toen dacht ik, niemand lijkt... Weet je, ik had gewoon letterlijk nooit overwogen om dat te doen, dat je gewoon geen voorbeeld hebt.
Ja, nou, dus rolmodellen zijn daarin onwijs belangrijk. Hè? En we weten ook dat als je die mal aan wil passen van die witte man, 45 plus man, dat het meest effectieve is om dat via gender diversity te doen. Dus niet multicultureel of niet op seksuele geaardheid of zo, maar via de genderlijn.
Ja, relatief simpele genderlijn eigenlijk.
Ja, redelijk, want daar is de helft is vrouw, dus dat is al makkelijk. Die zijn net zo goed opgeleid als mannen. Maar daarvoor is het nodig dat je het verschil benadrukt. Ja. Terwijl bij multiculturele diversiteit moet je benadrukken dat we allemaal hetzelfde zijn, bijvoorbeeld. Terwijl bij gender moet je benadrukken dat we verschillend zijn en dat we wat anders in te brengen hebben. He, en daarom zijn wij nu ook gestart met een collegereeks voor vrouwen over het vrouwenbrein. Welke verschillen zitten er in het vrouwenbrein? En hoe leidt dat ertoe dat vrouwen anders denken en anders doen? En wat voor voordeel heeft dat dan? En hoe kun je dat dan in de praktijk ook tot jouw voordeel maken?
Mooi. Het zijn wel mooie beginnetjes om met z'n allen aan te werken.
Jongen,
mannen,
het moet
en
gewoon
vrouwen
anders. Ja.
Wat was jou opgevallen in het nieuws en de nieuwsapps en de kranten? En de media?
Die demonstratie op het Museumplein. Nou ja, mijn eerste reactie was natuurlijk van, zijn ze nou helemaal gek geworden?
Waarom?
Daar?
Je mag toch demonstreren?
Je mag demonstreren, maar ga daar nu met z'n allen. En weet je wel, van die virusontkenners en zo. Maar toen dacht ik, en dat is ook wat we in onze coachpraktijk tegenkomen, met name bij jonge leidinggevenden. Er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn. Hè, dat heb je ook in een team. In een team zijn er altijd mensen die het niet met je eens zijn. En dat is prima. Dat is goed. Want daardoor word je uitgedaagd om na te denken over jezelf, na te denken over je beleid, over je beslissingen. Dus dat mensen laten horen dat ze het er niet mee eens zijn, dat is eigenlijk heel goed. En dat is heel fijn dat dat kan. En dat is ook heel fijn dat we dat laten zien op de media. Dat die mensen hebben bepaalde argumenten waarom ze tegen vaccineren zijn. Ja. Of tegen de avondklok of whatever. Hartstikke goed. Dat is, en je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Dus accepteer dat ook en omarm het. En zeg, joh, fijn, ik ben het niet met je eens. Maar als dat niet meer kan, krijgen we Chinese toestanden.
Hier zijn nog wel een paar mitsen en maren bij aan te trekken. Maar dat gaan we zo eventjes doen. Want we gaan eerst eventjes naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, om 12 uur ga je weer een programma maken.
Zo is het.
Ga je bespreken allemaal.
Met op de kop een eerste reactie van Martin Visser, econoom en financieel journalist van de Telegraaf, over het overlijden van Hans de Boer, de oud-voorzitter van VNO-NCW, net bekend geworden. 66 geworden. Wat heeft hij betekend? Dit onverwachte overlijden is denk ik ook wel een klap voor veel mensen die hem gekend hebben. Echt net met pensioen. Dus daar beginnen wij mee. Daarna een uitgebreid gesprek met Marcel Molenaar, directeur van LinkedIn in de Benelux. En LinkedIn is ontploft de afgelopen maanden, omdat er nu eenmaal heel veel meer online gebeurde. Maar ook omdat er natuurlijk op de arbeidsmarkt het een en ander veranderd is. Mensen die weer openstaan voor andere banen. Dus dat bespreken wij. En nu we het toch over de arbeidsmarkt hebben. Na ene komt er een arbeidsrecht jurist die van alles weet over wat je nu aan moet met personeel, ook als je er vanaf wil. En haar boek heet Geen gedoe met personeel. Nou, dat lijkt me een hele mooie belofte. Als je dus echt geen gedoe wil met je personeel, zeker even blijven luisteren.
Heb jij wel eens gedoe met je baas of niet?
Ik heb geen baas, hè, want ik ben ZZP'er.
Oh, heerlijk. Heb je ook geen gedoe met personeel?
Nou, ik heb wel eens gedoe met mezelf, maar dat zal ik de luisteraar maar besparen.
Nou, ga toch luisteren. Zometeen om 12 uur, Thomas van Zijl.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Goed, toch even door naar die demonstratie op het Museumplein. Dat klonk zo. Ja, de pannen waren er ook weer. Illegale demonstratie inderdaad, tegen het kabinet, tegen het coronabeleid. Carline, hoe heb jij daarnaar gekeken? Het is natuurlijk best, wat Vreemde al zei, het is natuurlijk best dat mensen demonstreren als ze het ergens niet mee eens zijn.
Ja, nou, absoluut groot voorstander van demonstreren. Ik heb zelf nog in een kippenpak voor de Tweede Kamer gestaan.
Zijn er beelden van?
Op een vol Malieveld. Ja, die heb ik wel voor je.
Waarom in een kippenpak?
Ja, tijdens het LAX, toen ik LAX-bestuur was, toen waren er ophokuren voor scholieren die wel op school moesten zijn, maar geen les kregen. Ja, nou, heel stom. Dus ik zat in kippenpak voor de Tweede Kamer. Stond ook op NOS, maar ja, ik had een geel pak aan. Dus niet helemaal herkenbaar, maar daar moet je me dan maar op geloven. Ja. Nee, dus dat vind ik heel belangrijk. Maar toch kan ik hier ook wel van schrikken. Ik vind het inderdaad ook fijn dat het zichtbaar is. Maar ik kan me zorgen maken over de losse informatiestromen eigenlijk die er zijn. He, met gewoon fake news, waarbij daar eigenlijk door de traditionele media geen spel meer tussen te krijgen is om daar iets in te veranderen. En zeker als je dan ook kijkt hoe het congres in Amerika is bestormd. Die verdeeldheid, dat vind ik heel eng. En ik vind het heel belangrijk dat we meer toegaan naar die gezamenlijkheid. En dat vraagt gewoon om goede informatie over transparantie. En ook van onze overheid. Ja. En ik denk dat we daar soms wel, omdat we zo druk zijn met het beleid goed te maken, een stapje missen in het komt het wel aan.
Een van de mensen die gisteren op die demonstratie was, dat was deze meneer.
Ik ben verdomme arts. Ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier in dit land de mensen aan het vermoorden met vaccins. En daar vecht ik voor. En ik zie hoe verschrikkelijk dat dit is. Echte Tweede Wereldoorlog, die wordt hier opnieuw gespeeld.
IC-baas Diederik Gommers die reageert erop op Instagram. Die noemt dat heel gevaarlijk. Ik geloof dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek gaat doen naar de uitspraken van deze man.
Ja,
jij bent, ik hoorde jou, een groot voorstander van demonstraties zijn en het recht erop. Maar dit zijn natuurlijk, ja.
Maar ja. Weet je, je hebt altijd, je hebt altijd mensen die een beetje raar zijn. Ja, dit ga ik echt een beetje onder raar.
Ja, moet je niet te veel aandacht aan geven?
Nee, niet te veel aandacht aan geven.
Want ik geloof dat de verslaggever die dit opnam, dit quoteje, die zei achteraf van ja, deze meneer die maakt zich duidelijk grote zorgen. Moet je daar dan steviger stelling innemen of moet je het helemaal niet uitzenden? Ik geloof dat het live was, dus dan kan je het niet meer uitzenden. Maar moet je dit soort mensen geen aandacht geven?
Nou ja, het is wel weer koren op de molen van de antivirusgroepering natuurlijk. Dan zelfs deze arts zegt dat.
Ja.
Weet je, je hebt ook artsen die ook homeopathisch arts zijn.
Was deze meneer geloof ik ook.
Ja, en homeopathie is ook niet bewezen. Ja. Dus
Carline, help ons.
Ja, Carline, ja, vertel.
Ja, goede vraag. Nou ja, kijk, ik denk zeker als er iets live wordt uitgezonden, ja, wat ga je daaraan doen? Misschien is het goed om dan zo snel mogelijk te checken of diegene echt arts was. Ja. Dat je daar eventueel...
Oh, dat kan ook nog.
Ja. Dat je kan ook gewoon zeggen dat je... bedoel, Dus dat dan... En ik denk juist dat als je deze mensen op geen enkele manier meer een stem geeft, dat de woede denk alleen maar groter
ook.
Wordt.
Ja, dat denk ik ook.
En dan zullen de goede verstaanders misschien wel snappen dat deze meneer, nou ja, dat je die niet serieus moet nemen. Maar ja, hij zal misschien ook medestanders aanspreken die denken, zie je nou wel, het klopt.
Kijk, weet je wat het natuurlijk is? En dat geldt voor ons allemaal, dat geldt voor mij ook. Ik wil natuurlijk ook alleen maar horen wat in mijn straatje past. Dan denk ik wel dat ik me openstel voor andere ideeën en weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk toch vrij beperkt. Ik bedoel, je wordt gevoed door wat je ziet op tv, welke kranten je leest. En dat zijn je bronnen van informatie. Ja. Dus ik leef net zo goed in een bubbel. En jij ook.
Zeker,
en jij ook.
Zeker. Ja.
En daar moeten we ons bewust van zijn. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Buiten je bubbel kijken.
Ja.
En kritiek accepteren.
Wat ik wel denk, dat als je kijkt naar de media zoals wij die hier hebben in Nederland, met de principes die gelden voor goede journalistiek, denk ik dat er wel... daar zit wel een soort waarheidsvinding in. Daar zijn wel waarborgen in om ervoor te zorgen dat het redelijk klopt.
Maar er is ook veel kritiek op mensen die zeggen... Ja, maar je hoort alleen maar linkse ouwe hoer op bij de NPO en op de radio en in de kranten. En die zeggen dat kritiek geen aandacht krijgt. Of ervaar je dat niet zo?
Nee, dat vind ik niet.
Nee.
Ja, nou ja. Nee. Goeie
je
vraag.
Hebt toch ook WNL en zo, en Omroep Max, De Telegraaf, dacht je daarvan?
Het is een verwijt dat we heel vaak horen, overal een beetje, maar dat is...
Het is goed om elkaar scherp te houden, denk ik. Ja. Want ik denk dat je best een neiging kan hebben om soms te veel één kant te kiezen. Maar dan is dat commentaar ook terecht.
Nu we het toch hebben over media, laten we het nog heel even hebben over iets nieuws op televisie. Althans, iets nieuws op één, bestaat al een tijdje. Sven Kokkelman die maakte daar gisteravond zijn debuut als presentator, samen met Talita Muus. Het is toch wel een beetje, vind ik eigenlijk wel een soort vindingje van BNR ook. Want ze is hier heel vaak geweest. En nu zit ze dus bij het grote op 1. Hoera, een succes dus. 1,4 miljoen kijkers. Kokkelman was trending. Talita Muus dan blijkbaar weer niet. Op Twitter waren de reacties bijzonder positief. En dan hoor ik al langer het geluid van... Ja, Kokkelman, dat is iemand die eigenlijk... Die zat dan, geloof ik, op Radio 1 maakte hij een programma, nog steeds. Die had eigenlijk al veel eerder een groot podium moeten krijgen. Mensen willen Kokkelman niet, want die is te oud.
Oh, ik weet niet of de te oud... ik bedoel, Astrid Joosten is volgens mij ouder. En die zit er ook. Dus dat lijkt me een beetje onzinnig. Ik denk dat er gewoon heel hard gezocht is naar een programma waar Sven Kokkelman past. Maar ja, ik ben geen mediadeskundige, dus dat weet ik niet. Maar ik vond wel dat hij opvallend vaak aanschuift bij Margriet.
Ja.
Ik heb het niet gezien gisteravond, dus ik weet het niet. Maar ik vind Talita Muze vind ik goed nieuws.
Ik kan zeggen, ik wou het juist daar graag even over hebben. Wat een prestatie toch, om als jonge vrouw op zo'n positie. Ik denk dat
superleuk.
Je, net als wat we het over de andere dames hadden, dat je daar veel harder moet werken om daar te komen.
Ja,
zit ze daar gewoon en doet ze het ook zo goed. Met toch ook wel een beetje lastige gasten, mag ik dat zeggen. Ja. Nee, echt te gek. Ik vind het echt empowering.
Heel fijn.
Laten we nog heel even luisteren naar die uitzending. Wat Sven Kokkelman zei toen. Die met Jesse Klaver sprak over een linkse meerderheid nu het kabinet demissionair is.
8 februari is er een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer.
Ja.
En dat gaat over de participatiewet.
Ja.
Dan gaan we niet 2 maanden wachten tot de verkiezingen. Dan hebben we nu de kans om die wet gewoon aan te passen. En daar is nu, zie ik daar, een sociale meerderheid voor.
Maar de welke dan? Want ik weet niet of u de peilingen hebt gezien vandaag. De peilingen van Maurice de Hond. U staat op 10 zetels. De Partij van de Arbeid staat op 10 zetels. De SP staat op 10 zetels. Bij elkaar opgeteld 30. Dat zijn er 5 minder dan Mark Rutte in de peilingen staat.
Vind je dit fijne journalistiek, Carline?
Ik hou wel van een beetje een direct gesprek.
Mm-hmm.
En ik vind het wel belangrijk dat als je eigenlijk insinueert dat je een bepaalde meerderheid hebt, maar die er nog niet half is, dat die dan benoemd wordt. Ja, ik vind dat wel belangrijk.
Ja, want er zijn ook presentatieduo's waar bijvoorbeeld Paul de Leeuw in zit en Jort Kelder. En die wordt iets meer verweten van ze hebben een wat lossere stijl, hebben wat minder misschien met harde journalistiek. Moet in zo'n programma als Op 1, moet dat allemaal keihard zijn en er bovenop? Of is het ook wel goed dat daar een beetje mix in zit?
Nee, ik denk niet dat je over elkaar hard op moet zijn. Maar dit is natuurlijk echt best wel niet waar.
Mm-hmm.
En dan moet je denk ik heel duidelijk zijn met... Nou meneer, u staat met 30 zetels. Gaat het natuurlijk helemaal niet gebeuren. Nee. Dat mag je van mij wel zeggen,
Nee. Ben je überhaupt geen Op 1 kijker of wel maar toevallig gisteravond?
Ja, ik kijk het wel eens. Dus vindt het vaak laat.
Ja,
ik ook. Precies. Ja. En ja, ik weet het niet. Ik denk altijd de kijker beslist. Op een gegeven moment dan vindt de kijker het wel of niet een goede combinatie. Nee. En dan, dan verdwijnt het. Ik weet het niet. Ja. Ja.
Het is wel bijzonder dat zo'n programma inderdaad 15 presentatoren heeft. Dat is,
Ja, nou ja, dat is ook wel weer verfrissend. Ja. Ja. Ja.
Zo kan je het ook noemen.
Ja. Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. We zijn aan het einde van BNR Breekt voor vandaag. Tijd dus om weer aan het werk te gaan. En dan natuurlijk te luisteren naar BNR Zaken doen. Dank voor ons panel. Fijn dat jullie er weer waren. Voor de tweede keer Carline van Breugel, kandidaat D66 Kamerlid en oud-voorzitter van het LSVB. En tegenwoordig ook te volgen op TikTok, hoorde ik net.
Ja, ook te volgen op TikTok.
Hoe heet je daar?
Carline.in.de.kamer.
Moeilijke username.
Ja,
Evreen Liefstadelmeijer, directeur en eigenaar van She Consult. En nog niet op TikTok, denk ik.
Nee, maar nee, gaat ook niet gebeuren, denk ik.
Ik wou nog zeggen, wat niet is, kan nog komen. Ja. Maar nee, waarom niet?
Joh, ja. Weet ik, mijn doelgroep zit daar volgens mij niet.
Dat is best een goed argument om het niet te doen.
Ja, precies.
Morgen ben ik er weer. En tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op Twitter, @BNR. Op BNR Nieuwsradio. Op Instagram. En natuurlijk BNR.nl. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.
De Dutch Podcast Top 20.
Elke vrijdagavond om 6:30 ben ik jouw gids in het Nederlandse podcastlandschap.
André Dortmund.
De Dutch Podcast Top 20. Met de 20 best beluisterde podcasts van Nederland. Elke vrijdagavond om 6:30 op BNR. Of wanneer je wilt.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.